Fijn dat je luistert naar de podcastserie van Tante Mijn. Wij nemen je mee in de wereld van prematuur geboren kinderen. Wat de impact is voor het hele gezin om een te vroeg geboren kindje te krijgen. Noor, je zit bij mij aan tafel. Wat super fijn.
Ja.
Ik waardeer het enorm dat je hier bent. Ik vind je natuurlijk een heel fijn en heerlijk mens. We kennen elkaar vanuit de praktijk uit. Altijd mooie en fijne gesprekken gehad. Ook ontzettend ook gelachen en gehuild en alles. Zou je voor de luisteraars eerst willen vertellen met hoe jouw zwangerschap was van de tweeling?
Ja, dan begin ik wel even te noemen. Ik heb ook nog een dochter van 7. Daar is eigenlijk het al begonnen in mijn zwangerschap niet helemaal goed gegaan. Dat hebben ze hersteld met een operatie. En daar bleek helaas een soort litteken achtergebleven te zijn. En op dat litteken is een placenta ingegroeid van één van de tweeling. Dus van de jongste van de tweeling. Dat heeft heel veel impact gehad op zijn groei. Dus toen ze geboren werden, werd mij verteld, nou, je krijgt 2 baby's van ongeveer 2 kilo. Dus ik ben naar het LUMC, daar zijn ze eruit gehaald met een keizersnede.
Ja.
Ik met ruggenprik en ik lig daar en ze halen de oudste eruit. En nou, daar komt echt een soort, een joekel van een baby van 3600 gram komt eruit bij nog geen bij 35 weken. En vervolgens komt er een heel klein mini-ventje uit. Dat was mijn jongste kind.
Ja.
Die dus levensloos geboren is. En ik hoor ze nog zeggen van beademing. En ik lag daar en mijn man met mijn oudste zoon. En hij is echt zo weggevoerd. Ik zie hem nog zo, dat ze hem weghalen. En ik dacht, wat is dit? Wat gebeurt er?
Totale paniek.
Ja, totale paniek. Ja. Ja.
En niet in de lijn der verwachting, zeg maar, dat zo zou gaan.
Nee, ook heel nee, niet 2 kinderen van. Nee, was in coronatijd. Dus echt alleen mijn man was er.
Ja.
Verder helemaal niemand. En omdat ik heel veel littekens had van die hersteloperatie, zijn ze heel lang bezig geweest om mij te hechten. En ik viel elke keer weg. En ik heb uren op die OK gelegen voordat ik überhaupt iets kon. En dan nog op de uitslaap. En elke keer dacht ik, waarom mag ik niet naar mijn kind? Waar is mijn kind? En die lag in een kamertje, moeder ziel alleen, voor zijn leven te vechten. Ja.
Precies. En toen wist jij nog niet, hebben ze in de tussentijd gelijk een update gegeven over hoe het met de kinderen gaat? Of hebben ze dat niet gedaan, weet je dat nog?
Ja, het is altijd een beetje zo'n waas van stemmen om je heen. Maar ik weet nog dat mijn man op een gegeven moment kwam en mijn oudste kind afgegeven had aan een verpleegster en zelf even was gaan kijken. En zei van, hij is nu stabiel en hij ligt op zijn buikje. Ergens op de NICU in de couveuse. En straks als jij beter bent of klaar bent, dan mag je erheen. Ja.
En niet wetende wat je toen ging aantreffen?
Nee.
Hoe lang hebben de kinderen in het ziekenhuis verbleven?
En ze zijn uiteindelijk een week in het ziekenhuis geweest. En Krijn is best wel snel. Dus dat is mijn jongste kind op de kamer bij ons gekomen. Dus
wat best uniek is.
Ja, dus dat was echt heel fijn. Want dan kon hij in zijn eigen bedje, in zijn eigen couveusetje liggen. Waar zijn broer ook was. Die lag nog wel in een warmtebedje. Maar met z'n 3600 gram.
Ging best prima.
dat is gewoon, we noemen hem zelf altijd een rugbyspeler. Zo is hij ook geboren. En is niet gek te krijgen.
Ja. Contrast was enorm dan, hè? Ja. Ook nog eens om dat zo te zien.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk in de buik al tekorten gehad.
Ja.
En dat was ook duidelijk zichtbaar.
Ja.
Ja.
Ja. En toch ook wel stress in de zwangerschap, denk ik wel veel. Omdat ik natuurlijk daarvoor bij mijn dochter is het ook al echt wel misgegaan. Ja.
Wat is er bij je dochter gebeurd? Dat is denk ik toch wel fijn.
Ja, dus daar is mijn baarmoeder om zijn eigen as gaan draaien. En ik zeg altijd tegen vrouwen die dat hebben, maak je geen zorgen, het is super uitzonderlijk. 1 op de 400.000. Maar het kan gebeuren. En wat daar lastig aan is, is ze kunnen niet op een echo zien dat je organen gedraaid zijn. Dus ik heb heel veel pijn gehad. Was niet duidelijk wat er aan de hand was. En uiteindelijk hebben ze een MRI gemaakt. Dus mijn dochter heeft ook nog in de MRI gelegen in mijn buik. En daar bleek dus, ik heb wel als enige in Nederland mooie foto's van een baby in mijn buik. Dat is dan het goede nieuws. Maar toen bleek dat het dus allemaal gedraaid is. En dat hebben ze operatief met haar in mijn buik bij 16 weken kunnen herstellen. Ik bedoel, daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor. Maar ja, fijn voor haar is dat niet geweest.
Nee. En ook niet voor jou.
Nee.
Want jij ging, je had volgens mij helse pijn, toch?
Ja.
Waardoor dus. Dus dat is jouw eerste zwangerschap, wat natuurlijk ook een lading heeft en een stress. En de eerste ervaring is gewoon heel... Nou, wat je niemand gunt, uiteraard.
Nee.
En die herinnering draag je nog bij je.
Ja.
Ja. En dan krijg je de tweede zwangerschap een tweeling. Want bij Noor gaat niks normaal.
Nee. Dat was het universum, hè?
Ja. Je dacht, nou, we geven er twee.
Ja.
En dat is dan met het litteken. Was dat zichtbaar tijdens de echo's? Dat denk ik niet dan, hè?
Het was wel bekend zelfs dat ik dat had, dat litteken. Want na de hersteloperatie is zelfs nog... kon ik niet meer zwanger worden, omdat ik dus dat litteken had. En daar is nog weer een hersteloperatie op de hersteloperatie gedaan. Ja. En toen hebben alle artsen gezegd, nou, je kan hartstikke goed zwanger worden. Ga je gang, go for it. Maar niemand heeft bedacht, dat noemen ze een preconceptioneel advies, zo dik, dat ook op een natuurlijke manier een tweeling kan zijn.
Ja, tuurlijk.
Ja. Dus nou...
Ja, hoe groot is die kans?
Ja.
Maar dat is wel gegaan.
Zo is het wel gegaan, ja.
En toen hebben jullie, we gaan even in een sneltreinfase doorheen. Toen kwamen jullie thuis met de tweeling.
Ja.
En hoe was dat?
Dan kom je thuis zoals, ik denk heel veel premature moeders... of moeders van premature kinderen dat herkennen. Dus je komt thuis. Ik had gelukkig al een kind, dus ik wist hoe het werkte. Maar je hebt geen recht meer op kraamzorg. Je hebt geen ondersteuning. Wij hadden dus ook nog een kind lopen wat ook aandacht nodig had.
Ja.
Eén kindje, dus vooral Krijn, de jongste, die ontzettend overprikkeld was. Die wilde eigenlijk niet drinken. Ik maakte wel melk zelf, maar ik kon ze nog niet goed aanleggen omdat ze te klein waren. Nou, dan ga ik kolven. En bij mij leidde dat ook weer tot allemaal nog meer melk, overproductie, dat soort problemen. Flesjes geven, last van de flesjes. Nou, echt, ik zie mezelf nog om de anderhalf, twee uur, denk ik, sneller ben je wakker, want je moet... voeden helemaal nog echt zo klein zijn. Want we zijn dus echt met 36 weken al wel naar huis gegaan. Dat is echt doorwerken. Je bent back-off.
Ja.
En vanaf de dag dat Krijn, de jongste, thuis is gekomen... heeft hij gewoon zitten beven op zijn stoel. En gewoon, of in zijn kripje was het nog. En wilde niet slapen, kon niks. En mijn man heeft uiteindelijk een half jaar lang rechtop met hem geslapen... En dan heel vaak wiegen.
Hij had echt die nabijheid nodig.
Ja, we dachten toen heel erg reflux. Hè? Dus wat je dan doet, is omdat je natuurlijk zo nog in dat ziekenhuis, bijna NICU-frame zit je. Hè? Uh-huh. Dus dan ga je meteen weer terug naar het ziekenhuis als je het niet weet.
Tuurlijk.
Want je denkt, en nog
zij hebben
testen.
Kennis.
Ja. Dus zij gaan medisch kijken dan. Ja. En dat is wel op een andere manier dan hoe jij kijkt. Dus wat ze doen is dan... nog meer testen, nog meer prikken in voetjes, nog meer bloedafnames, medicatie ook al natuurlijk echt met 2-3 maanden. Ja, ik weet niet wat ze allemaal gehad hebben. En wat er in de tussentijd gebeurd is dat de broer van Krijn met 6 weken een bacterie heeft opgelopen in het ziekenhuis. Daar heeft hij een blaasontsteking, uiteindelijk een nierbekkenontsteking van gekregen... Daar hebben ze op de een of andere manier testen gemist dat een bepaalde bacterie was. Dus die begon toen ook. We hadden 2 kinderen die non-stop aan het krijsen waren. En het heeft ongeveer 6 maanden geduurd bij de oudste voordat ze door hadden. Nou, dit is niet de goede antibiotica. Er moet allemaal veel grover geschud, want dit is een resistente bacterie. En wat er in de tussentijd gebeurde was dat wij alle twee een beetje ons eigen kind kregen.
Ja.
Dus omdat Krijn bij zijn vader... elke keer
de rust vond.
Ja. En ik, omdat ik natuurlijk geopereerd was... en een keizersnede had gehad... kon ik niet zo makkelijk rechtop zitten. Dus het is eigenlijk om praktische redenen begonnen.
Ja.
Ja. Niet van, ik heb een voorkeur voor een kind. Maar echt praktisch, omdat hij gewoon met kussens in zijn rug dan... en hij slaapt, het is gewoon een vent. Ja. Hij slaapt makkelijk, hij snurkt wel weg. dus zo was het.
Heel praktisch, werkt goed. Ja. In ieder geval niet optimaal, maar in de situatie wat nodig was. Ja.
Ja, en ook in die beginperiode dus toen de oudste... die nierbekkenontsteking had meerdere keren met hem aan het infuus... weer terug naar het ziekenhuis... Ja, dus dan haal je die kinderen ook uit elkaar. Nou, dan ben ik er natuurlijk niet geweest voor Krijn, voor de jongste. Nou, zo. Dus van alles.
Nou,
ja.
Wat hartverscheurend.
Ja.
En had jij op dat moment door van, hey, is het het onderliggend niet direct zichtbaar trauma? Of dacht je van, ging je daar als moeder ook over nadenken van, zou dat de impact geweest zijn? Of had je daar toen nog geen idee van?
Nee, ik heb een soort onderbuikgevoel gehad van, dit klopt niet. Want het ziekenhuis gaat dan, ja, hel babyprotocol. Nou, daar hoor jij in je praktijk denk ik heel veel over.
Zeker.
En dus was de optie, hij moest komen en dan zouden zij hem wel trainen en dan mochten wij hem een week niet zien. En ik heb vanaf het begin gedacht, ik kan dit niet. Dit voelt zo niet goed. Ik geloof niet dat dit aan de hand is. En ook omdat ze natuurlijk best wel wat missers hadden gehad. Hè. Met de oudste heb ik natuurlijk een half jaar lang gezegd, dit klopt niet, dit klopt niet.
Ja.
Toen bleek de hele andere bacterie te zijn. En om het verhaal af te maken, Krijn heeft dus, als ik zei, nou, constant lopen trillen.
Ja.
Zelfde verhaal, we hebben elke keer gezegd, nou, klopt niet, klopt niet. Ik ben ook heel blij dat ik geen helbabyprotocol heb gedaan. En daar bleek uiteindelijk dat zijn hemoglobine, dus de plaatjes in je bloed,
ja,
dat die zo laag was dat hij per direct een bloedtransfusie moest.
Ja, ja.
Dat hebben ze helemaal gemist.
Jeetje.
Dat hebben ze wel opgelost, maar daarna was het nog niet over. Dus bleef het gewoon. Zag ik opeens wel, ja, ik noem het altijd, het is al een beetje oneerbiedig, maar echt een beetje een baby met Parkinson. Zo zat hij erbij. Nou, dat was opgelost, maar het huilen 's nachts bleef. Het, ja, we hebben ze ook op advies van het ziekenhuis. En als ik daar nu aan terugdenk, denk ik, oh, mijn hart uit elkaar gehaald. Alle twee in een ander kamertje, want ze hielden elkaar wakker.
Ja.
En nou ja, dus zo erg vanuit protocollen. Inmiddels zeg ik ook protocol schmotocol.
Gewoon,
ja, klopt, ja, gewoon, nee, voor geen meter.
Nee, nee.
Dus dat gevoel begon wel steeds meer van, het klopt niet. En ja, ik ben natuurlijk in zo'n medisch frame geduwd. Ik werk notabene bij het ministerie van VWS, van Volksgezondheid.
Ja.
Dus
ja.
Ja, ik ben natuurlijk de laatste die dan meteen daaraan gaat twijfelen.
Ja.
Maar ik denk echt in mijn buik dat ik wel voelde, dit klopt niet, dit is niet goed.
Ja. Nee. En het is grappig, want ik weet oprecht niet meer, hoe ben jij bij mij terechtgekomen in de praktijk?
Ja, nou, via een andere moeder die bij jou al een behandeling heeft gehad. En want ik ben natuurlijk op een gegeven moment gaan praten en zoeken, omdat ik wel voelde, ik moet iets, er is iets. Ja, wat je dan preverbaal trauma noemt, hè? Ja. Mooi in mijn veld, in mijn vakgebied.
Ja, dus kinderen kunnen zich niet uitdrukken. Ze kunnen nog niet helemaal kenbaar maken met wat er speelt.
Nee.
Dus voordat ze daar woorden aan kunnen geven, in die eerste postnatale periode speelt er van alles.
Ja.
En dat heeft impact.
Ja.
Ja.
En ze kunnen dat niet uiten, behalve inderdaad huilen, aandacht vragen.
Ja. Overstrekken.
Ja. Ja, heel fysiek. Ja. Ja, nou, wat je vaak ziet is dat dus in de methodiek om preverbaal trauma te verwerken heel veel met kinderen die op een gegeven moment wel verbaal zijn en kunnen praten, dan wordt bijvoorbeeld EMDR-therapie, dat is dat je met van die lichtjes op en neer gaat.
Ja.
Maar ja, mijn kinderen konden nog niet praten, die konden helemaal niks. En ik voelde wel dat er echt iets niet goed zat.
Ja.
Ik denk dat uiteindelijk ook dat hele van, we hebben ons eigen kind, werd steeds sterker. Dus de jongste trok heel erg naar zijn vader toe, die bleef daar zitten. En de oudste heel erg naar mij. Echt van, ja, we hebben een tweeling, maar we hebben eigenlijk alle twee één kind.
Ja.
En zelfs tot het punt dat als de ene even op twee kinderen moest passen van ons tweeën, dan was het echt van, oh shit, hoe ga ik dat doen?
Ja.
Want we weten dat er altijd eentje gaat huilen. Niemand wil met z'n tweeën bij de ouders zijn.
Ja.
Nou, dus daar ben ik gewoon met iedereen gaan praten van zoektocht. Nou ja, osteopaten, je weet een beetje hoe dat dan met baby's kan gaan. Tot er dus op een gegeven moment een moeder was en die zei, ja, nou, dan krijg je wel zo'n verhaal bij jou, hè, van, ja, dit is misschien een beetje vaag. Zo begint het dan, hè?
Even de intro.
Ja, maar. Nou, en dat was een verhaal van een overprikkeld jongetje. Ja, die daarna met zoveel plezier naar school ging. Ik ken dat jongetje ook. Ik heb dat ook gezien.
Ja.
En toen dacht ik, nou ja,
give it a try.
Ja. 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 Ja, echt, baat het niet, dan schaadt het niet. Ja. Zo heel flauw.
Ja.
Nou, het hebben we nog best wel lang bij jou op de wachtlijst moeten staan. Want ja, hè?
I'm sorry.
Je bent heel gewild. Ja. En de manier waarop jij op een gegeven moment, waarop wij toch sneller gekomen zijn, is jij had op Instagram gepost, iedereen die nu per direct kan komen, die mag reageren.
Ja.
Nou,
daar kwam je, hoor.
Ja, meteen. Ik dacht, nou ja, ik ruim gewoon mijn agenda vrij.
Ja, ja. Ik moet er zijn.
Ja.
Ja. Ja, wat ik heel grappig vond, is dat is ook met een gedachtegang voor jou geweest. De eerste sessie doe ik normaliter met de moeder, omdat zij het kindje heeft gedragen, de zwangerschap heeft gedaan. Hè? Dus de emotionele voeding heeft gegeven en ook uiteraard de echte voeding. De geboorte heeft gedaan van het kindje. Maar jij zei, Jasper, jij moet.
Ja, mijn man. Ja. Die natuurlijk echt dacht, ja, dan ga ik nu, F me, laat ik het zo zeggen. Waarom moet ik dit doen? Ja. En ook wel dacht, nou, ik ken Noor goed genoeg. Dit is mijn huwelijk niet waard.
Ja, ja. Ik doe het maar.
Ik doe het maar, want als hij een idee heeft, ga ik het maar even, ja. Nou, zo.
Ja. Vastberadenheid die jij hebt. Ja.
Ja, nee, dus ik was wel heel vastberaden van, we gaan dit proberen. En ook heel vastberaden dat ik dacht, ik voel dat het tussen mij en Krijn niet goed zit. En ik was heel bang dat dat, ja, zou interfereren in de sessie of dat daar iets niet. Nou ja, dan kom ik sowieso al met een huilend kind binnen.
Ja. Ja. En ik kan me nog heel goed herinneren dat Jasper met Krijn aankwam. En die, ja, die deed wel gewoon heel lief en relaxed hoor. Maar ik dacht wel dat hij een beetje dacht van, oké, daar zit ik dan.
Ja.
En ik had gevraagd om de couveuse foto's mee te nemen. En toen zei hij, oh, die heb ik in de auto laten liggen. Dus Krijntje moest even met mij alleen zijn, waarvan hij dacht, dat is geen goed idee. Toen zei ik, nee, maar het komt wel goed. Toen is hij de foto's gaan halen en toen kwam hij terug. Ja, misschien is het dan leuk.
Ja, nou, dit verhaal vertelt hij ook altijd aan mensen. Hij zei, nou ja, die auto stond best wel ver weg. Ik dacht, nou, ik ben wel 5 minuten weg. Maar, en dit is natuurlijk een peuter van, nou, nog geen 2, die overigens ook heel actief was, overal heen rende. En dan heb je natuurlijk jouw mooie praktijk. En hij had hem daar op een stoel gezet. En Jasper vertelt dan aan iedereen, ja, ik kwam terug. En dat kind zit daar in die stoel. En die zit gewoon zo in die stoel. Aan de mijn aan te kijken. Zo.
Ja. Heel schattig, ja. Heel kneut. Zo dromerig. Ja. Helemaal in een soort van relaxed. Ja, trance is een groot woord. Maar ja. Toen dacht hij volgens mij wel van, oh, dit is bijzonder. Dit had ik niet verwacht.
Ja, en wat hij ook altijd vertelt. Je had ons eigenlijk een beetje een opdracht gegeven van, neem die foto's mee. En we hebben echt, nou, met pien in de buik, hè, zeggen ze dan, naar die foto's. En we echt alle twee konden we er niet naar kijken. En het eerste wat jij ook meteen zei was, kan hier bijna niet naar kijken. Ja. En toen dachten we, ja, zie je wel. Wij voelen ook dat er zoveel lading zit op, ja, zo'n NICU-tijd. Al die slangen die kindjes hebben.
En toen behandelde ik toen nog ineens alleen maar prematuur geboren kinderen.
Nee.
Toen deed ik nog geboortetrauma. En later ben ik alleen voor prematuren gegaan.
Ja.
En dat weet ik nog, weet je, dat de wat dan binnenkomt bij mijn energie, want ik zie een foto, maar ik ga dan terug naar het moment wat de kinderen hebben moeten ervaren. En ja, dat is voor mij ook wel life-changing geweest van, oh ja, het hele gezin heeft hiermee te dealen.
Ja.
Dus zowel de kinderen als jullie als ouder.
Ja.
En dat dus zoveel, ja, bepalend is.
Ja, ja.
Nou, toen ben ik de sessie ingegaan. Ik moet gewoon lachen, omdat ik echt nog zo, ik weet het nog zo goed met Jasper. Was volgens mij december maand,
ja,
hè? Ja, november, ja, december.
Ongeveer een jaar geleden.
Ja, 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 ja. En toen zei hij, toen zag hij eigenlijk al dat hij wat lichter werd. Hè? Was daarna wat vrolijker. Ja. Ik kon ook benoemen met wat ik tegenkwam. Dat vinden ouders ook wel fijn. Van, nou, wat heeft dan impact gehad? Soms zie ik wat beelden voorbij flitsen. Nou, soms vertel ik dat wel, soms vertel ik het niet. Omdat ik dan denk, misschien vinden mensen dat te next level. Van, oh mijn god, deze vrouw, die is zo next level dat ze ook zelfs dingen kan waarnemen. Met wat ze daadwerkelijk hebben ervaren. Zodat ik dan terug de tijd in ga. En ik liet wel gelijk weten ook van, ik wil zo graag je vrouw ontmoeten. Ja. Want er zit ook iets.
Ja. Nou, en het gekke is, ja, dat heb ik jou nooit verteld, maar ik ben tegelijkertijd met de andere twee kinderen naar het strand gegaan.
Ja.
Dus met Krijn zijn tweelingbroer en zijn zus. En het was een hartstikke mooie, weet je, echt van die herfstzon. Ik heb ook zelfs nog foto's van daar op het strand. En ik liep daar en ik voelde een soort, ja, het is een soort buzz. Een soort, en dat ik echt, nou,
waar voelde je dit?
Ja, gewoon in mijn lijf.
Ah, okay.
En echt dat ik voelde dat er dus iets gebeurde. En,
ja.
En ook bijna een soort emotioneel werd. En Jasper kwam thuis en, ja, je moet je voorstellen, het is een hartstikke leuke, gezellige surfer die in Delft gestudeerd heeft. En die had echt tranen in zijn ogen. Die zei, ik weet niet wat er net gebeurd is, maar ja, dit is bijna niet met woorden te omschrijven. Dit is gewoon echt op energieniveau gebeurd.
Ja. Ja. En terwijl te verklaren wat hij graag wil.
Nee, maar nee, dat had hij. Ja. Nou ja, in die zin te verklaren. Dus hij heeft daar later natuurlijk wel ideeën over gehad. Als je kijkt naar quantum physics vanuit Delft, en dat is ook heel interessant, zeg maar de diehard natuurkunde, dan kom je eigenlijk weer uit bij wat jij doet, hè, energetisch. Ja. Dus daar zijn zelfs nog mooie wetenschappelijke verklaringen voor.
Yes.
Zelfs voor Delftenaren. Ja. Maar ondertussen, terwijl hij naar huis aan het rijden was, heb jij mij meteen gebeld. Ik weet niet of je dat nog weet.
Ja, ja. Ik ben altijd lekker doorpakkerig en weet dat ik dat gedaan heb.
Ja. Ja, en nou ja, ik word gewoon altijd zelf nog emotioneel als ik eraan denk. Dus jij belde me en jij zei, nou ja, Krijn heeft met mij gepraat. En toen dacht ik natuurlijk, ja, praten.
Hoezo?
Ja, dit is een peuter van anderhalf. Nou ja, en je had tegen Jasper al een aantal dingen gezegd die hij graag wilde, zeg maar. Of die hij anders wilde. Maar tegen jou had hij gezegd, ja, je moet niet alleen mij helpen. Je moet ook mijn moeder helpen. Nou, ja, daar word ik echt nog steeds emotioneel stuk als een kind dat voelt en ook voelt.
Ja, mama heeft hulp nodig. Ja. Ja. Het is niet alleen mijn verhaal, maar het is ons verhaal.
Ja. Ja. En dat is ook precies wat er aan de hand was. Ik denk dat ik tot vorig jaar helemaal geen herinnering had van de geboorte.
Ja.
Wat ik natuurlijk net best wel vrolijk aan het vertellen was. Maar echt alleen maar pijn. Pijn, een soort zwartigheid van een OK en verder niks.
Ja, ruis.
Ja. Gewoon helemaal verdrongen.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, in de tweede sessie ben jij toen meegekomen.
Ja.
Super fijn.
Nou, toen eerst nog, weet ik ook niet of ik dat verteld heb ooit. Dus jij hebt aan Jasper die avond verteld van, nou, dit en dit en dit wil die. En wij dachten, want ik ben ook altijd lekker van het doorpakken. Nou, prima. Dus Krijn heeft gezegd, mijn bedje staat niet in de goede hoek.
Ja,
en mijn bedje hebben jullie schuin gezet. En ik vind de kamer niet fijn en de hoek niet fijn. En nou, allemaal dingen die we... En we hebben die hele kamer diezelfde avond omgegooid. En die week daarna hebben we ook nog geschilderd, behangen, weet ik het. Maar eigenlijk die avond nadat we het bedje anders hadden gezet, we hebben een ander dekbed gedaan. We hadden inderdaad zijn bedje schuin nog staan vanwege de reflux, platgezet. Hij heeft doorgeslapen en hij is nooit meer in de nacht wakker geworden. Ja, hij is wel weer wakker geworden de dagochtend daarna. Ja. Maar nooit meer dat hij 's nachts... En daarvoor was het gewoon 8 keer op een nacht krijzen.
Ja, en dat is dus zo fantastisch, goed voorbeeld.
Ja.
Is dat de kinderen mij dat dus laten zien. Dus het is niet dat ik de wijsheid heb of de kennis. En dat is dus zo mooi aan de sessies, is dat zij mij laten inzien van oké, dit is wat ik mee heb gemaakt. Dit is even heel praktisch mijn slaapkamer. Wat ik dus fijner vind, is dat als het zo en zo en zo staat. En dat is uiteraard niet elke sessie zo.
Ja.
Maar Krijn had er een mening over,
wat
voor hem kloppend zou zijn.
Ja.
En wat dus ook echt zo is.
Ja.
En dat vind ik zo mooi, dat een sessie zo afgestemd is.
Ja.
En dat de kindjes die dus zo goed weten wat goed voor hun is.
Ja.
Omdat je dus altijd verlangt naar balans in je leven. En dat je dan dus, hoe jong je ook bent, dat je dus ergens weet waar het hem in zit.
Ja.
En ik zie jou dit trouwens ook helemaal doen. Gelijk doorpakken.
Ja. Ja.
We gaan ervoor.
Ja.
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 Ja, en bij de tweede sessie heb ik gekeken tussen jou en Krijn qua de hechting en wat we daarin mochten verbeteren voor jullie allebei.
Vond ik doodeng om te doen. Ja, vond ik wel echt, omdat we dus zo... Nou ja, echt een apart kind. Dus ik dacht ook, nou, dan ga ik daar met hem heen. En straks gaat hij helemaal huilen en doen. Maar eigenlijk vanaf het moment dat we bij jou binnenkwamen, was er al een soort... Dat ik weer dat lijfje... Ik heb dat lijfje ook nog nooit slap gevoeld voordat we bij jou kwamen.
Oh ja.
Altijd in een soort spanning.
Paraatheid.
Ja, en wat ze dan op de NICU noemen ze dat ook NICU-kindjes. Hè? De lipje zit niet goed. Alles is overprikkeld. Alles is altijd... dat. Heel
te veel.
Erg. Ja, ja. Ja.
En kan je nog herinneren hoe de sessie toen was? We hebben lekker een kopje thee gedronken, weet ik nog. Veel gekletst.
Ja.
Je vond het spannend om dat aan te gaan. Had je dan ergens het idee van, was het te kwetsbaar? Of was je bang van wat er zou gaan gebeuren? Of dacht je van, oh, straks gaat ze een laadje opentrekken waar ik helemaal geen zin in heb? Wat was je...
Ja, en toch ook wel zo'n beeld van, nou ja, die vrouw ziet al mijn geheimen. Ik kom binnen en die doorziet mij meteen.
Weet je zo?
Ja, oh ja? Dat is wel zo'n soort beeld van, nou ja.
Zo werkt het niet door mensen.
Nee. Nou ja, dat paranormale van, nou, ik kom binnen en jij ziet meteen al mijn gedachten. Weet je zo? Dat beeld. En ook wel heel erg natuurlijk het gevoel van, ligt het aan mij dat ik geen goede band met mijn kind heb. Hè?
Ja.
Echt heel erg schuldgevoel heb ik met Krijn gehad. Ja.
Ja, omdat je ook natuurlijk echt van, jullie hadden een taakverdeling. Het ene kind, het andere kind, praktisch.
Ja.
En dat werkte nou eenmaal goed. En dat gaf de mens de weerstand. Dus hou je dat natuurlijk vast.
Ja, en ik denk ook wel als moeder, en waarschijnlijk inderdaad moeders van dismatuur, prematuur, die herkennen dat wel. Je voelt je toch een beetje alsof je faalt. Als je lijf een dismatuur voorbrengt. En je denkt, ja, maar je wil gewoon een gezond kind op de wereld zetten. Waarom kan ik niet gewoon lekker thuis in mijn bed? Weet je?
Ja.
Dus ook wel ergens, ook al kan je rationeel bedenken, het is natuurlijk niet mijn schuld, maar ik heb me wel echt heel schuldig gevoeld, ja.
Dit is de boys. Ja. Echt wat ik zo vaak hoor.
Ja.
En dat kan je allemaal weer leggen, want een kindje kiest er zelf voor, hè, dan om prematuur geboren te worden, dat het veiliger buiten de buik is als in de buik. Jij kon niks eraan doen dat er dus dat de zwangerschap zo verlopen is, maar toch denk je, ja, ik ben degene die de kinderen gecreëerd heeft.
Ja.
Ik ben de drager.
Ja.
En je wilt het zo goed doen als moeder.
Ja.
En dan is het dus niet ideaal verlopen.
Nee. En er was ook nog wel een stuk, zeg maar, ik denk diep van binnen dat ik ook nog wel een beetje blij was dat mijn man Krijn deed, omdat ik het ook wel echt heel zwaar vond. Dus dat constante gehuil, dat constant dat gevoel van wat je ook doet, het is niet goed.
Ja, ontroostbaar.
Echt, ja. En dat je zo machteloos daarvan wordt, dat je echt in een soort knoop met jezelf kom je dan. Ja.
En dan ook in coronatijd.
Ja.
Dus er is niet een buurvrouw of een vriendin die zegt, joh, weet je wat, ik pak het even op, al is het voor een uur dat je even kan uitchecken, want het was gewoon een hele rare tijd.
Ja, of nog erger, de eerste week in het ziekenhuis, hun zus heeft ze niet eens kunnen zien, want dat mocht niet. Weet je, dus allemaal dit soort, inderdaad, dat hielp helemaal niet. En alles wat we deden in het ziekenhuis, we moesten allemaal alleen of
je moest het zelf uitzoeken en onderzoeken.
Ja.
En wat hoop jij voor in de toekomst, hè? Want nu heb je heel veel zelf moeten ondervinden en uit moeten zoeken. En heb je het geluk gehad dat je een schoolplein gesprek had met een moeder die zei, ga maar even naar tante Mijn. En ik zeg niet dat ik het antwoord altijd ben, hoor. Maar dat je het via een andere kant kan belichten met wat er zich speelt. Wat hoop jij dat qua steun vanuit de medische wereld, hè, want er wordt wel de follow-up gedaan met hoe gaat de ontwikkeling van de nieren, de hersenen en de longen, het motorische stuk. Maar dat emotionele, dus met de frustraties en de emoties reguleren en dat huilen, dat het dus, hoe zou het eruit zien?
Ja, in de ideale wereld.
Ja.
Ja, nou, dan denk ik dat we veel meer ons realiseren hoe lichaam, emotie, geest, maar ook het spirituele samenwerken. Dus een kind is niet een stel losse organen in een omhulsel gepropt.
Ja.
En ik vind eigenlijk dat jij dat zelf altijd mooier zegt, hè? Het is eigenlijk heel gek. Ik ben zelf natuurlijk meerdere keren geopereerd. Dan gaan mensen altijd aan je vragen, hoe gaat het mentaal met je? Gaat het nou goed met je? Nou, dat zeg jij ook altijd. En bij een kind heb ik alleen maar gehoord, wat fijn dat het nu goed gaat met ze.
Ja, dan moet je opeens die knapt wel weer op.
Ja. Ja,
alsof een baby, omdat ze dus nog niet kan spreken, dat niet het bewustzijn heeft met wat ze hebben meegemaakt.
Ja.
Ik onbegrijpelijk. Ja. Terwijl ze echt natuurlijk enorme heftige start gehad hebben. In ieder geval Krijn was natuurlijk echt heel zorgelijk.
Ja. En er zijn natuurlijk ook wel echt heel veel onderzoeken inmiddels gedaan, dat als je tegen baby's praat en je gaat aangeven wat je doet in de behandeling, en je zegt, ik ga nu in je voet prikken en dat, weet je, ik ga pijn doen, maar dat het cortisolniveau natuurlijk veel minder omhoog gaat.
Ja.
Want ze voelen alles, communiceren.
Ja.
Er is gewoon een vorm van communicatie, ook al kunnen ze niet praten. Dus mijn hoop is wel dat we iedereen die niet kan praten ook gewoon als mens gaan zien en zo gaan behandelen. Daarom noem ik ook elke keer dat pre-verbale. Er is een soort beeld van, omdat een baby niet in woorden kan uiten wat er aan de hand is, dat hij geen recht heeft op emotie of zo.
Ja, ja. Ja, of dat het bewustzijn er niet is van, oh, dat maken ze niet echt mee.
Ja.
Want ze zijn nog zo jong.
Ja.
Ja, dat kunnen ze nog niet registreren, want de hersenen zijn nog niet volledig ontwikkeld.
Ja.
En je ziet het toch niet. Terwijl het natuurlijk zo logisch is dat de geest en het lichaam, die weet wel dat ze het hebben meegemaakt.
Ja.
Alleen, je kan daar nog geen woorden aan geven.
Nee. En ik denk, zeg maar, als je kijkt naar wat een gemiddelde prematuur meemaakt, en helemaal als we praten over kinderen die natuurlijk met 26 weken geboren zijn, Nou, er is geen volwassen iemand bijna die zoveel slangen, prikjes maandenlang, wekenlang krijgt.
Ja.
Er is geen ander moment in je leven. Dus überhaupt al de erkenning van wat dat betekent in de breedste zin van het woord. Meer dan alleen maar het medische en het gezond zijn is niet alleen maar je lichaam.
Precies.
Het gezond zijn is ook de emotie en het energetische. En ja, dat er dus misschien niet te verklaren of, nou ja, misschien de quantum physics kunnen het wel. Een manier is ook om met kinderen te communiceren en dat jij daar iets doet wat echt met geen woorden te beschrijven is voor ouders zoals ik. Ja. Dat is niet uit te drukken wat dat betekend heeft. Want ja, de tweede sessie daarna, dat is natuurlijk ook een mooie anekdote. Dus je hebt daar je hele mooie praktijk en je hebt een schat van een hond en we liepen zo naar beneden. En dan had ik wel een peuter die graag zelf wilde lopen, loopt de trap af. En nou, Annemijn een knuffel. Nou, dat was ook al voor mij, die vreemde mensen ging knuffelen. En hij gaat op straat dansen en er komt een soort... Nou, je hebt die mooie Afrikaanse dansfilmpjes. Er komt een soort klein, dat is gewoon een blond jongetje. En die gaat daar staan dansen op straat. Ja. Dat had ik nog nooit gezien.
Ja. Ja.
Echt de opluchting gewoon.
Ja.
Ja.
Dat er weer vrijheid. Ja, ik moet er gewoon...
Ja.
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 Ja. Ja. Ik vind het dus echt heel mooi dat een kindje dat dus... Ik ben nu even mijn tranen aan het
wegzien. Ja. Ja.
Dat een kindje... zo goed weet waar ik hem mee mag helpen.
Ja.
En dat je dus zo veel kan doen. En het is echt het trauma neutraliseren. Die ongewenste energie zoveel mogelijk opruimen. En dat je dus gelijk een dansend kind op straat hebt.
Ja. Nou, echt letterlijk alsof gewoon er kilo's van af waren.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En daarom denk ik ook, krijg ik die knuffel. Omdat... Dat is het mooie van kinderen. Die geven gelijk, hè?
Ja.
Ik hou heel erg van kinderen, omdat er gelijk een wederkerigheid is.
Ja.
Die onbetaalbaar is met alle liefde die ze geven. Maar ook de kleurplaten en de knutselwerkjes. Hoe jong je ook bent, dat ze voelen, oh, zij heeft mij geholpen. Ja, dat is...
En nou, we doen het samen. Ze hoort misschien wel. Dat gevoel. Zij is de eerste die mij gehoord heeft.
Ja, ja, die is er wel voor gegaan, Krijn. Met al zijn tips en tricks. Ja. Van de slaapkamer tot aan toe.
Ja.
Ja. Ja, en wat het grappige is, daarom heb ik jullie heel erg in december gekaderd. Want ik weet nog wel dat met december ik nog een berichtje kreeg van Jasper. Van het is anders. Mijn gezinsleven is nu anders.
Ja.
We moesten wel heel veel doen. Hè? We hebben met z'n allen enorm doorgepakt. En een lach en een traan en...
Ja.
Ik bedoel, we zijn allebei hele lekker fladderige mensen. Maar het was natuurlijk echt wel... Ja. We moesten echt wel ergens doorheen. En jullie waren er ook heel kwetsbaar in en eerlijk. Ja. En dan stelde je ook echt ervoor open. En jullie verlangden zo naar die verandering.
Ja.
En dat dus in een korte tijd gelukt is.
Zeker.
Dat is ook knap vanuit jullie uit.
Ja. Ja, en wat jij ook gedaan hebt, dat is natuurlijk ook... Ja, lastig te omschrijven, maar toen ik de tweede keer met Krijn kwam... heb je ook heel erg in de band tussen mij en Krijn iets gedaan. Ja. Dus ik weet nog dat we teruggingen naar de OK. En ja, natuurlijk hij uit mij geboren is. En dat ik op een gegeven moment tegen jou zei, proef jij dit ook? En ik dacht, nou, ik zal gek geworden zijn, maar ik proef nu gewoon een bittere smaak van... Ja, alle medicatie en alle geuren en die rook ik ook. Ja. En het was...
Ja.
En dat jij dan heel vrolijk zei, ja hoor, en dit. En dat ik dacht, oké, nou, dan ga ik nu maar gewoon benoemen wat ik voel.
Ja.
En dat was echt, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt.
Ja, daar ben je wel uniek in, hoor. Dus dat ouders voelen vaak mee, hoor, tijdens een sessie van... Hey, ik voel het in mijn buik, een warmte, tintelingen of een zwaar hoofd. Of een soort beklemmend gevoel. Dat is heel erg het angstige gevoel, is beklemmend.
Ja.
Een droge mond is altijd wat iedereen heeft tijdens een sessie.
Ja.
Want dat staat dan voor trauma.
Ja.
En jij, wat ik heel mooi vond, is dat het over... je voelt hem helemaal mee.
Ja.
Dat gebeurt wel eens vaker, maar mensen moeten niet denken dat ze hem allemaal
mee kunnen voelen. Nee, dat is wel goed om te noemen.
Ja, ja.
En ik denk dat het bij mij ook wel echt was vanuit een soort... Nou, ik laat het nu ook gewoon helemaal los, want jij hebt...
Daar gaan we voor.
Ook... Dat mijn kind gewoon opeens doorsliep. Ik dacht, nou, ik ga zeker dat ik naar deze vrouw ga. En ik ga er alles aan doen.
Ja, ja,
ja,
ja,
ja,
ja, ja. Dat is echt... Ja, ja. Dat is... toen wist ik ook die premature... Dat zijn mijn kinderen.
Ja.
Want we kunnen de kinderen helpen, maar het hele gezin.
Ja.
En zelfs papa's kunnen we erin meenemen. Die misschien neerzacht, ik weet het niet zo goed.
Ja.
En dat er dus weer een balans komt. Meer harmonie, meer rust. En tuurlijk zijn er nog... Hè, je hebt ook gewoon natuurlijk genetisch het een en ander aan de temperament aan de kids meegegeven. Ja. Maar dat het niet meer zo overheersend is met... Wat kunnen we doen op een dag? Wat is wel haalbaar? Wat...
Ja. Alleen maar bezig met prikkels beperken. Alleen maar, nee, dat heel erg. Ja. Nee, dus ja, peuters blijven peuters. Ik bedoel, ik moet ook niet de illusie hebben dat jij een soort... Ja.
Beige kind.
Ja, nee, helemaal niet. Nee, maar ik denk ook de andere kant op. Hè. Ik heb natuurlijk verteld van de band tussen de kinderen. En jij behandelt natuurlijk ook op afstand.
Ja.
Ja, dus en dat vond ik helemaal vaag. Ik dacht, nou, wat ga je dan doen? Ga je in je kamer zitten denken aan mijn kind? Geen idee wat je doet. Maar omdat je natuurlijk de bewijslast had, hè, denk ik dat we alle twee wel dachten. Nou, dus ik ben samen met de oudste van de tweeling naar je toe gekomen. En dat ben ik natuurlijk gaan doen omdat dat een beetje mijn kind was.
Ja.
Nou, dat was een hele fijne sessie. En er kwam ook heel veel van zijn geboorte. En dat verhaal van aan het infuus in het ziekenhuis... En daarna was hij eigenlijk nog bozer tegen zijn vader. Dat was heel apart. En jij zegt altijd, bij elke sessie die we gehad hebben... als er nou iets gebeurt, app me even.
Ja.
Maar wij zijn natuurlijk ook wel gepokt en gemazeld bij alles. We gaan niet meteen roepen, het zal wel weer zijn. Dus we hebben dat zo 2-3 dagen aangekeken. En toen dacht ik, zou het dan toch door Annemijn komen? Wat is hier gebeurd? En vooral dat mijn man helemaal voelde van... hij haat mij gewoon. Ja, dat gevoel.
Ja, ja.
En jij hebt hem dus 's avonds, en dat doe je dan als kinderen slapen, behandeld. Ja. En dat kind
op
wordt...
afstand.
Ja. Op afstand,
kindje in eigen slaapkamer, ik in de praktijkruimte.
Ja. Ja. En het kind wordt 's ochtends wakker. En die rent gewoon in de armen van zijn vader.
Ja.
Nou, en ik, dus dat is...
Ja, dat is briljant, hè? Ja.
Ja.
Ja. Ja, en dat is ook goed dat je dit vertelt, want dat energie is grenzeloos.
Ja.
Dus ik ontvang mensen de eerste sessie in de praktijk, omdat ik iedereen natuurlijk ook wil ontmoeten... En het verhaal wil horen. En de kindjes soms ook lichamelijk werken. Dus dat raak ik de kindjes aan om een trauma dus fysiek ook wat te neutraliseren. Maar verder kan ik eigenlijk altijd op afstand werken. Dus of je nou in Australië, Overijssel of in het Haagse bent, dat maakt niet uit.
Ja.
Maar het is wel een soort nog meer next level van... Oké, maar ze kan het dus ook op afstand.
Ja.
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 Ja. Dus dat is ook wat nu zo is. De eerste sessies in de praktijk. En de tweede sessie is op afstand, zodat ik met de eerste sessie het complete plaatje kan bekijken van het gezin. En de tweede sessie echt helemaal alleen gericht op het kindje.
Ja.
Ja, en die ligt heerlijk te slapen. Daar heb ik al de goedkeuring van gekregen om mee samen te werken. Want die is al bij mij in de praktijk geweest. Dus hè, dat klopt dan ook ethisch. Die heeft al gezegd, ja hoor, je mag.
Ja.
Dat is helemaal oké. Ja, en dat daar verwonder ik mezelf ook nog over, hoor. En dat dus...
Hoe dat werkt.
Ja. 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 Het is eindeloos.
Ja. 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 Ja, het is ook... Ja. En moeten we het willen verklaren? Ja, ik kijk vooral naar de impact en het effect. En zowel op mijn kinderen als inderdaad op het hele systeem.
Ja.
Ja.
En nu vertel je dit nu aan iedereen?
Ja, en ook wel, vooral ook het verhaal van... dus een peuter die bij jou binnenkomt en zo op een stoel gaat zitten... dat blijft natuurlijk echt heel apart.
Ja.
Dus ik vertel het wel op deze manier aan iedereen. Ja, en ik ben ook wel echt een soort voorvechter geworden. Nog veel meer van, luister nou naar je onderbuik. Als je als moeder weet dat er meer is.
Ja.
En ook al kan het kind het niet uitleggen, dan is dat gewoon zo.
Ja, ja. Dat is ook echt wel heel goed voor de moeders die nu luisteren.
Ja.
Of dat ze iemand kennen in de omgeving die nu nog midden in het periode zitten. Dat de kinderen nog in de struggle zitten van...
Ja.
Luister naar je onderbuikgevoel. Ja. Kijk op andere manieren nog qua hulp.
Ja.
En durfde jij, dat is even nog ben ik benieuwd naar. Durfde jij in die tijd dat het... Dat jullie echt met handen in het haar zaten. Durfde je toen om hulp te vragen?
Nee, dat was heel moeilijk.
Okay.
Nee, omdat natuurlijk ook in het... dus vooral in dat medische wordt dan heel erg gedaan. Ja, help baby. En we hebben zelfs, dan moesten we van de arts dat het zou komen door mij. Omdat ik te gestrest was. Toen is... Mijn man dus nog met de jongste een week in een ander huis gaan zitten. Ja. Nou, toen bleef hij nog steeds huilen. Dus je krijgt ook heel erg toch wel het gevoel van, ja, het komt doordat wat jij doet en door jouw stress en door... En op een gegeven moment ga je natuurlijk ook in de spiraal. Ik was back off. Ik kon echt niet meer. Ja. Je bent moe. Nou, echt aan de voorkant weet je niet waar je achterkant is.
Ja.
Maar dat gevoel, die intuïtie, die heb je altijd wel.
Ja, ja.
En vandaar dat ik ook, weet je, gewoon waar jij nu mee bezig bent en erover praten en met elkaar benoemen dat dit gewoon vaak is wat er gebeurt, al een hele goede eerste stap is. Kijk, van mij hoeft echt niet iedereen naar jou. Dat kan
zeker
je waarschijnlijk
niet.
Ook helemaal
nee.
niet eens bolwerken.
Nee.
Maar dat we met elkaar erkennen wat de impact is van op deze manier geboren worden, wat de impact is van een verblijf op de NICU, of nou bij ook bij mijn andere kind niet eens op de NICU, maar wel in het ziekenhuis een week of
ja. Ja, en dat het verloop dus ook anders is met afscheid nemen, naar de crash brengen.
Ja.
Dat dat zwemles anders verloopt, omdat dat dus spannend is en dat ze nog niet de veiligheid volledig in zichzelf kunt vinden. Dus alles
ja.
is verloopt net wat anders.
Ja, of ja. jij had een hele mooie in de sessie dat jij zei, bijna alle kindjes die hier komen die prematuur, dismatuur zijn, vinden het spannend als ik aan hun voeten
ja.
zit.
Ja.
Had ik me nooit gerealiseerd, maar altijd drama met schoenen, met sokken, met.
Ja.
Maar dat is waar ze geprikt worden.
Precies.
Ja.
Dus daar zit en vreemde handen. Hè? Dus
ja.
het is ook daar, in jullie geval is ook met schoentjes
ja.
en sokjes. Maar als ik dus ongevraagd, daarom vraag ik altijd aan kinderen, mag ik je voeten vasthouden?
Ja.
En dan zeggen ze dus ja, soms niet. Dan doe ik het dus ook niet.
Nee.
Maar dat is hun herinnering. Daar heeft natuurlijk zich zoveel pijn afgespeeld.
Ja.
Ja. Ja. Goed voorbeeld.
Ja.
Is er nog iets wat jij heel graag zou willen vertellen wat er nog niet ter sprake is gekomen?
Nou, ik zit even te denken. Nee, ja. Keep up the good work.
Dat?
Ja, ik weet niet. Ja.
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 Ja. Ja. Ja, en het is ook inderdaad zo dus dat we dit ook echt doen. De praktijk loopt goed, dus dat is helemaal niet de insteek. Maar dat men dus ook weet van, oké, ik ben dus niet de enige die dit heeft meegemaakt. Jullie zijn natuurlijk ontzettend warme, fijne, intelligente mensen die echt nou ja, weten hoe het gezinsleven is. En toch zijn jullie volledig vastgelopen.
Ja, dus dat ik denk dat het dat nog wel goed is om te zeggen. Daarom ben ik ook zo, hè, wat ik net zei, on board met jouw missie. Ik werk bij het ministerie van VWS. Ik heb een man die in Delft gestudeerd heeft, die een goede baan heeft. Ik weet als geen ander hoe het zorgsysteem werkt. Ik heb zelfs op het moment dat ik er zo doorheen zat, zelf alle richtlijnen door zitten spitten of mijn kind niet een andere medicatie
ja.
moest. Zelf dat aanlopen dragen. Nou ja, als iemand weet hoe in het systeem het werkt, ben ik het wel. En toch ging ik hartstikke kopje onder.
Ja.
Dus ik kan me gewoon niet voorstellen. Ja, als je niet op deze manier onderlegd bent, hoe hard je dan misschien onderuit gaat. En wij hadden ook nog eens een keer een netwerk. Als je geen netwerk van ouders hebt of je hebt wat minder support system.
Ja.
Nou, ja.
Dus dan is het zo eenzaam en zo radeloos.
Ja, ja. ja. Dus ik, ja, en ook dat gun je gewoon geen enkel kind. Omdat de doorwerking, nou ja, jaren later nog hartstikke zichtbaar is. Wij zijn natuurlijk best wel snel bij geweest
Mega.
Met 2 jaar.
Ja.
Maar goed, ja, ik had laatst weer een andere casus die ik hoorde, die ook weer bij jou nu op de wachtlijst staat. Van iemand rond de 8 die gewoon
ja.
al jarenlang ja. hier last
ja.
van heeft.
Ik heb zelfs pubers.
Ja.
ja. Kijk, ik, ja. ik heb dan doe de kinderen. Maar ik heb in het verleden ook wel eens volwassen mensen behandeld die prematuur zijn geboren.
Ja.
En die dragen dat nog steeds met zich mee. Dat ze dus geen afscheid kon nemen. Die vrouw zegt, ik kan nooit afscheid nemen. En toen zag ik dat ze prematuur geboren was. Zeg ik, hey, wacht even, klopt dat? Ja. Nou, en toen heb ik daarin gewerkt. En sindsdien heeft ze daar geen moeite meer mee.
Ja.
Die vrouw was 65 jaar.
Ja.
Dus ze heeft 65 jaar moeten dealen met, waarom kan ik geen afscheid nemen van mensen? En waarom vertrouw ik mensen niet?
Ja.
Dat had ze ook heel erg. Nou, dat droeg ze dus nog steeds met zich mee.
Nou, there you go. Ja.
Dus er is nog heel veel te doen.
Ja. ja.
Ik dank jou voor je openhartigheid en dat je hier bent als jarige Jopje. Want
Yay.
Je bent enorm jarig.
Ja, ja.
Heel lief, dank je wel.
Ja.
Ook echt namens alle ouders en kinderen die te vroeg zijn geboren. Want jij geeft stem en geluid aan alle kinderen. Dus dank
nou ja,
je wel.
Jij geeft stem en geluid. Dus aan, ja.
ja,
dank voor al het werk wat je doet.
Ja. Dank je wel.
En gedaan hebt.